Vanavond komen we bij een heel omvangrijk hoofdstuk, maar ook een heel belangrijk onderwerp. De reden over de laatste dingen. We kunnen dit vinden in Markus 13, maar ook in Matteüs 24 en ook in Lucas 21. In drie evangeliën vinden we deze reden over de laatste dingen. Johannes die schrijft er eigenlijk helemaal niet over. We lezen vanavond vers 1 tot en met 13. Vers 1 tot en met 13 van Markus 13. En toen hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie welke stenen en welke gebouwen. En Jezus zei tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de helling van de Olijfberg gezeten was, tegenover de tempel, vroegen Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas hem afzonderlijk: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon te zeggen: Zie toe dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het. En ze zullen velen verleiden. Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn. En er zullen hongersnoden wezen, maar dat is het begin van de weeën. Doch gij, zie toe op uzelf. Zij zullen u overleveren aan gerechtshoven. En in synagogen zult gij gegeeseld worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om mijnentwil, tot een getuigenis voor hen. En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. En wanneer zij u wegvoeren, om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En een broeder zal zijn broeder overleveren, ten dode, en een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Nou, tot zover dit stukje. Het is heel boeiend als je dit stukje ook vergelijkt met het gedeelte uit Matteüs 24. Dan worden bepaalde dingen aangevuld of anders aangegeven. Ook het Lucas-evangelie schrijft erover. Dan wordt het eigenlijk steeds completer. Het is eigenlijk heel mooi dat er verschillende evangelisten geweest zijn die van verschillende kanten deze dingen ook opgeschreven hebben. En nogmaals, in ons achterhoofd houdende, Marcus was een begeleider van Petrus. En toen Petrus in de gevangenis zat, toen heeft Marcus als dienstknecht van Petrus het evangelie uit de mond van Petrus opgeschreven. Nou, het begint dit stukje met de woorden dat Jezus de tempel uitging. Hij verliet de tempel, staat in een andere evangelie. Hij verliet de tempel en het is ook de laatste keer dat Jezus in de tempel geweest is. Hij verliet de tempel en hij is ook niet meer terug geweest in de tempel. Hij verliet de tempel. Toen ik hier iets over las, toen dacht ik van, ja, dat is precies hetgeen wat in Ezechiël bedoeld is. Als u naar het boek Ezechiël kijkt, daar wordt dit min of meer zinbeeldig, in beeldvorm, beeldende, wordt dat duidelijk gemaakt. Want de Heer Jezus die kwam hier om de heerlijkheid van de Vader. Hij was de heerlijkheid des Heren. Hij vertegenwoordigde God. En hij zei: Wie mij ziet, ziet de Vader. En als je nou kijkt in Ezechiël 9, vers 3. Daar staat, Ezechiël 9, vers 3, even een paar versen hieruit. de heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven boven de cherubs. Jullie weten wel, de Heer die woonde boven de ark. En bovenop de ark lag een deksel. En aan die deksel waren twee cherubs, engelen, gemaakt. Dat vormde één geheel met dat deksel. En die spreidden de vleugels uit. En onder die vleugels, dat was eigenlijk de plek waar Mozes God ontmoette. Dat was de plek waar God woonde. En hier zie je dat de heerlijkheid van de Heer werd opgeheven van de cherubs waarop zij rusten. En zij begeven zich naar de drempel, de dorpel van de tempel. Hier zie je dus dat de heerlijkheid van de Heer de plaats verlaat en naar de rand van de tempel gaat. Als u iets verder kijkt in het hoofdstuk 10 van Ezechiël in vers 18... Hoofdstuk 10, vers 18, daar staat: toen ging de heerlijkheid des Heren weg van de dorpel van de tempel en ging staan boven de cherubs. En dan in vers 23 lezen we: Nou, op een gegeven moment staat er dat dat hij ging naar, hoofdstuk 11 vers 23, en de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden van de stad en plaatste zich op de berg ten oosten van de stad, die ten oosten van de stad ligt. Welke berg is dat? Dat is de Olijfberg. En als nou de Heer Jezus bedoeld werd met de heerlijkheid des Heren, dan zien we dus dat de heerlijkheid des Heren de tempel verlaat, de stad verlaat. En net zoals hier staat dat de Heer Jezus zich op de Olijfberg zet. En dan gebeurt er nog iets, en daar kom ik zo nog even op terug, maar als de heerlijkheid des Heren uit de tempel verdwijnt, dan moet je eens kijken wat er in het negende hoofdstuk van Ezechiël vers 7 staat, en daar kom ik straks nog even op terug. In Ezechiël 9 vers 7 staat dat: en hij zeide tot hen, verontreinig de tempel. Dat is nogal wat, hè? Verontreinig de tempel, vult de voorhoven met gedoden, gaat heen en slaat neer in die stad. Dus hier zie je eigenlijk in Ezechiël wat we in het evangelie en ook in het boek Openbaring straks terug zullen krijgen, dat de heerlijkheid des Heren de tempel loslaat, zelfs Jeruzalem verlaat, naar de Olijfberg gaat, en even later lees je zelfs dat de heerlijkheid des Heren gewoon verdwijnt, weggenomen wordt van Israël. Nou, zinbeeldig kun je zien dat dit hier gebeurt met Jezus. Hij verlaat de tempel. Hij laat de tempel los. Hij zet zich, net zoals in Ezechiël, op de Olijfberg, tegenover de tempel. Nou, als dat gebeurt, dan komen de apostelen naar de Heer Jezus toe. Een van de apostelen staat er, die zei: kijk wat een mooie gebouwen. Kijk wat een grote gebouw. Hè. Ze konden zo vanaf de Olijfberg, nu niet. Kijk, als je nu op de Olijfberg kijkt, dan zie je dat tempelplein. Maar ja, daar staat geen tempel. Er staat geen enkel stukje van een tempel nog overeind. Er staat wel een rotskoepel. Er staat een Al-Aqsa-moskee. Maar geen tempel. Maar het is wel het eerste wat je ziet. Als je op de Olijfberg zit, zit je op de eerste rang. En je kijkt zo bovenop het tempelplein. Nou, deze apostelen die zeggen: kijk, wat een prachtige gebouwen. In het Lucas-evangelie staat zelfs: Heer Jezus, kijk eens naar die schone stenen. Die prachtige stenen, gebeeldhouwde stenen. Hoe Herodes deze tempel versierd heeft. Daar staat zelfs: kijk eens naar deze wijgeschenken waarmee die tempel versierd is. Die tempel zag er aan de buitenkant zo mooi uit. Maar aan de binnenkant was het eigenlijk niks. En daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, dat er Jezus de schriftgeleerden eigenlijk aanspreekt en zegt: jullie reinigen de buitenkant van de beker, maar de binnenkant van de beker laat jullie vuil. Ja, het gaat allemaal om de schijn, om de buitenkant. En dan zegt er Jezus, als ze de Jezus wijzen op de prachtige, grote, mooie gebouwen, dan zegt er Jezus in het in dat vers 2, ziet gij deze grote gebouwen? Er zal helemaal niets meer van overblijven. Nou, dat is een ramp. De afgelopen weken is er een quiz geweest in het ND, het Nederlands Dagblad, over het mooiste afgebroken kerkgebouw. Ik weet niet of u er iets over gelezen heeft. De verkiezing van de mooiste afgebroken kerk. Nou, het is wel mooi om daar een mooie wedstrijd van te maken. Wat is nou de mooiste afgebroken kerk? Het is nog wat, hè? Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval werd de mooiste afgebroken kerk uitgekozen. Er zijn heel wat kerken afgebroken. Misschien omdat we te veel naar de buitenkant keken. En dat er te weinig aan de binnenkant gebeurde. Ik weet het niet, maar hier zien we dat de tempel verwoest wordt, want de Jezus zegt, als je nou naar die grote gebouwen kijkt, er zal niets van overblijven. Dan zegt de Jezus zelfs, er zal geen steen op de ander gelaten worden. Nou, u weet misschien een klein beetje hoe dat gegaan is. 70 na Christus, toen keizer Titus kwam, toen Jeruzalem belegerd werd, en toen Titus uitdrukkelijk zijn manschappen gezegd heeft dat ze de tempel moesten sparen, dat ze de stad moesten sparen, dat ze hem niet moesten verwoesten. En dat er toch een soldaat geweest is die lukraak, domweg, een brandende pijl in Jeruzalem schoot, in de tempel schoot en alles in vlammen opging. Dat hadden ze nooit gewild, maar het was wel gebeurd. Josephus Flavius die schrijft daarover. En de hele stad is verwoest. De hele stad is verwoest. En de tempel is verwoest. En daar bleef niets van over. Men heeft op een gegeven moment inderdaad, toen het vuur zo heet werd in de tempel en het goud en het zilver wat er was smolt, heeft men inderdaad alle stenen van elkaar afgehaald. Om zo alles tussen de stenen nog weg te halen. Er is geen ene steen op de andere steen blijven staan. Het is precies zo gegaan zoals de Heer Jezus het gezegd heeft. En ook, ja, ook vandaag, als je naar het tempelcomplex kijkt, je ziet geen ene steen op de andere. Het is allemaal verwoest. Je ziet nog wel een stukje van de steunmuur van het tempelplein. Dat is de westelijke muur of de klaagmuur. Maar je ziet geen enkele steen van de tempel die nog op zijn plek ligt. Het is volkomen verwoest. Nou, en dan zit er Jezus op de Olijfberg. En als hij vanaf de Olijfberg naar de tempel kijkt, en dat is eigenlijk naar Jeruzalem kijkt, dat is eigenlijk het beste zicht wat je hebt als je het gaat hebben over de toekomst. Er zijn heel veel mensen die geen enkel benul hebben van de wederkomst van Christus, omdat ze Jeruzalem niet kennen. Omdat ze helemaal niet weten wat God voor plan heeft met Jeruzalem. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we naar Jeruzalem kijken, want in Jeruzalem daar is het gebeurd en daar gaat het gebeuren. De Jezus zei van, ik moet naar Jeruzalem, want daar moet ik sterven. En net zoals Jeruzalem toen uitgekozen werd als de plaats waar Christus zijn leven gaf, zo is Jeruzalem nog steeds uitgekozen als de stad waar hij zijn koninkrijk op zal richten. Geen enkele andere stad Jeruzalem. En daarom is het zo goed om open ogen te hebben voor dat wat er gebeurt in Jeruzalem. En dan zijn het met name, ze worden met name genoemd in het derde vers, Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Je zou kunnen zeggen de vier vissers. Want deze waren alle vier vissers. En twee stellen broers van elkaar. Hè? Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes. Allemaal vissers en die vroegen aan de Heer Jezus, ieder afzonderlijk staat er, nou zo hoog zat het hen, want ze wilden het weten. En dan hebben ze aan de Heer Jezus stellen ze drie vragen. Nou, hier komen deze drie vragen niet zo tot uiting, maar daarom is het goed om misschien toch even te kijken naar het Matteüs-evangelie, waar die drie vragen heel duidelijk geformuleerd staan. Matteüs 24, vers 3. zoals ik u zei, daar heb je dezelfde gebeurtenis. In Matteüs 24, vers 3, daar staat: toen hij op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons. En dan heeft hij Jezus net gezegd dat de tempel verwoest zal worden, hè? Dan zeggen ze: in de eerste plaats, vraag 1, ik heb er een eentje bij gezet. Wanneer zal dat geschieden? Waar gaat het dan om? De verwoesting van de tempel. Dat vragen ze. Wanneer wordt de tempel verwoest? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag staat in dat derde vers ook. En wat is het teken van uw komst? En daar wordt in het Grieks het woordje parousia genoemd. En als er in het Grieks het woordje parousia genoemd wordt, dan gaat het altijd over de zichtbare komst van de Heer Jezus. Gaat het niet over de opname, want het is onzichtbaar. Maar dan gaat het over zijn komst op aarde. Zijn glorieuze overwinningskomst op aarde. Dus wanneer, wat is het teken van uw parousia? En de derde vraag die gesteld wordt is: en wat is het teken van de voleinding der wereld? Het gaat hier dus om drie dingen. Snapt u dat? Het gaat hier in het hele gedeelte niet om de vraag van wanneer komt u de gemeente ophalen. Die vraag wordt hier niet gesteld. Het is er heel duidelijk Joods gericht. Echt gericht op het Joodse volk. Wanneer wordt de tempel verwoest? Wanneer kunnen we de Messias verwachten? En wanneer komt het einde van de wereld? Om die drie vragen gaat het. En broeders en zusters, dat is ontzettend belangrijk. Zo moet je leren de Bijbel te lezen. Hè? Dat je niet zomaar ergens induikt en niet weet waar het om gaat. Maar dat we in het hele hoofdstuk 13 van Marcus, of 24 van Matteüs, weten dat het om deze drie vragen gaat. Deze drie vragen gaat de Heer Jezus beantwoorden. En dan kunt u ook, als u even teruggaat naar Marcus 13, zien dat dit gedeelte, de reden van de laatste dingen, eigenlijk in vier stukjes uiteenvalt. En het eerste stukje heb ik nu vanavond gelezen. Het eerste stukje van vers 1 tot en met 13, dat gaat over de tekenen van de tijd, waar we op moeten letten. Het tweede stukje, vanaf vers 14 tot en met 23... en dat begint met de gruwel der verwoesting, dat gaat over de grote verdrukking. Over de periode nadat de gemeente weggenomen wordt. Maar ja, over die gemeente wordt hier niet gesproken. Maar het gaat dus over de grote verdrukking. Van 14 tot en met 23. En dan in vers 24 begint: maar in de dagen na de verdrukking. Vers 24 tot en met 27 is het derde stukje. En dat gaat over de wederkomst van Christus. De komst van de Messias. Hoe dat zal plaatsvinden. En het vierde gedeelte, dat begint met leer dan van de vijgenboom in vers 28 tot en met 37. En dat is de oproep tot waakzaamheid. Dat zijn de vier stukjes in de reden van de laatste dingen. Daar gaat het om. Nou, vanavond willen we straks gaan kijken naar dat eerste stukje. Voordat we dat gaan doen, is het heel belangrijk om te leren hoe je Bijbelse profetieën moet lezen en begrijpen. Want weet u, er zijn legio theologen die het hele boek Openbaring uitleggen. Ik heb een tijd geleden, een serie bijbelstudies gevolgd van een predikant over het boek Openbaring. En die legde het hele boek Openbaring uit al in het verleden. Dat was allemaal gebeurde geschiedenis. Het was allemaal al voorbij. Dus het hele boek Openbaring had al plaatsgevonden vlak na de hemelvaart van Christus. Hoe komt men daartoe? Nou, misschien wel goed om dat even te noemen. De meeste profetieën, de meeste Bijbelse profetieën die gaan over de toekomst, die hebben heel vaak een soort voorvervulling, waarin dat al als het ware vervuld wordt, en uiteindelijk ook een eindvervulling. Zo heb je dat bijvoorbeeld bij de komst van Elia. Hij is gekomen in Johannes de Doop. Maar de Heer Jezus zegt, maar hij zal ook nog komen. Ja? Je hebt dat bijvoorbeeld, er staat dat Jeruzalem omsingeld zal worden. Dat Jeruzalem belegerd zal worden. En dan zegt de Heer Jezus zelfs, en het zal gebeuren binnen deze generatie. Nou, dan denken wij van, gaat het nou over iets wat geweest is? Of gaat het nou over iets wat nog gaat gebeuren? Sommigen zeggen, nee, dat gaat alleen maar over de toekomst. Anderen zeggen, nee, dat gaat alleen maar over dat wat gebeurd is. Want inderdaad, binnen die 40 jaar, want de Heer Jezus was 33 jaar toen hij dat zei, en in 70 na Christus, dus binnen die generatie kwamen de Romeinen, hebben Jeruzalem omsingeld, en de Joden moesten wegvluchten uit die stad. En dan wordt het waarheid van, laat het alsjeblieft niet op een Shabbat vallen. En als je op het dak bent, ga niet naar beneden om je huisraad mee te nemen, maar vlucht om je levenswil. Dat is allemaal gebeurd in 70 na Christus. Maar wat nou het slimme daarvan is, het is gebeurd, maar de Bijbel zegt ook, het gaat nog een keer gebeuren. En dan hebben we het te doen met Harmagedon. Ja? En het is heel belangrijk om dat te zien, dat Bijbelse profetieën gebeurd zijn, als een voorvervulling, en dat het nog een keer gaat gebeuren. Maar dan is er volmaaktheid. Nog zo'n iets, Israël werd verlost uit Egypte. Het grote verlossingswerk uit Egypte. Dat is een prachtige profetie. Maar de Bijbel zegt, maar er zal ook een tijd komen dat Israël uit alle landen van deze wereld verlost zullen worden, naar hun eigen land zullen komen. En dan gaat het echt in vervulling, de verlossing van Israël. Er wordt hier bijvoorbeeld gesproken in hoofdstuk of in Markus 13 vers 14 over de gruwel der verwoesting. Nou, als je goed de Bijbel leest en de geschiedenis van Israël een beetje kent, dan is die gruwel der verwoesting allang geweest in Israël. Jullie hebben allemaal wel eens van het Chanukka-feest gehoord. 165 voor Christus kwam Judas de Maccabeer en die heeft de tempel heroverd. En die heeft de tempel weer gewijd, gereinigd. En dat kwam omdat Antiochus Epiphanes, een Griekse generaal, een Griekse heerser, de tempel ontwijd heeft. En in de tempel een varken geofferd heeft. En de tempel helemaal verontreinigd had. Nou, dat is de gruwel der verwoesting. Dat is waar we het net over gehad hebben, verontreinigde tempel maar. Dat is gebeurd. Het werd gebeurd, het werd gedaan. En het zal gebeuren. Het zal gebeuren, want er staat in de Thessalonicenzenbrief dat de antichrist zich in de tempel zal zetten. En dan spreekt Daniël ook over de gruwel der verwoesting die in de toekomst zal gaan gebeuren. Dat is om het moeilijk te maken, hè? Ja, maar zo zijn er dus profetieën die al in het verleden vervuld zijn, als een voorbeeld voor de uiteindelijke vervulling straks bij het einde. Nou, het is heel belangrijk om op deze manier ook de Bijbelse profetieën te leren verstaan. En dat is de reden waarom dat heel veel theologen het boek Openbaring uitleggen als iets wat passé is, wat helemaal geen toekomst meer heeft. Dat is ook de reden waarom dat in heel veel kerken de komst van de Heer Jezus helemaal niet meer verwacht wordt. Want men zegt letterlijk, waar Gods woord verkondigd wordt, daar komt de Heer Jezus in zijn woord bij ons terug. Die wederkomst is een permanent iets wat elke keer weer gebeurt, elke zondag weer opnieuw. Dan komt Christus door zijn woord terug. En op die manier willen ze de wederkomst van Christus vergeestelijken. En juist door de prediking van zijn woord richt hij zijn koninkrijk op aarde op. Ja, zo kun je natuurlijk een heleboel een draai geven aan allerlei profetieën in de Bijbel. Maar zo heeft de Bijbel het niet bedoeld. Ja? Nou, ik wil ze alleen even opnoemen. De tekenen, de zeven tekenen die de heer Jezus noemt in dit hoofdstuk. Als tekenen die je in de gaten moet houden voor zowel de verwoesting van Jeruzalem. Nou, daar hebben wij niet zo heel veel boodschap meer aan, want het is gebeurd. Maar daaroverheen ziende naar de komst van de Messias. De wederkomst van Christus. En het gaat met name om de tekenen voor de wederkomst van Christus die Jezus hier noemt. Nou, ik zal ze u opnoemen. In vers 5. Het eerste teken wat er Jezus zegt, geeft, is: ziet toe dat niemand u verleidde. En dan staat er ook in vers 6. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben het. En velen, en er staat er letterlijk, velen zullen zij verleiden. Het zijn er niet een paar. Het zijn er zoveel, dat als je in het boek van Openbaring kijkt, naar de laatste gemeenten, en dan hebben we bijvoorbeeld ook de gemeente van Philadelphia, de gemeente van Laodicea, dan wordt er in deze gemeente juist gesproken van: er zijn nog enkelen die hun klederen rein gehouden hebben. Die zich niet hebben laten verleiden. We zien vandaag de dag zoveel verleiding. Ik had een collega. Ik heb een collega die stond een poosje geleden in een bloemenzaak. Een bloemenzaak waar hij heel regelmatig bloemen kocht. En ze kende hem al wel. En hij zei: toen ik de laatste keer in die bloemenzaak kwam, het leek wel of ik in een Boeddha-tempel kwam. De hele bloemwinkel stond vol met allemaal Boeddha-beeldjes. Nou, hij zei tegen die mevrouw van de kassa, hij zei: het lijkt wel warempel of ik in een Boeddha-tempel gekomen ben. Ik kom hier voor bloemen, maar uw winkel staat helemaal vol met Boeddha-beelden. Weet u iets van Boeddha af? Nee. Heeft u er ooit wat over gelezen? Nee, ik lees nooit. Nou, toen heeft mijn collega iets verteld over de verleiding van Boeddha. En weet je, het hele boeddhisme, maar ook het hindoeïsme, dat spoelt ongewild, zonder dat we het weten, over heel West-Europa heen. En er zijn zelfs christenen die zeggen: ach, het is toch schattig zo'n Boeddha-beeldje in je huis? Het is toch prachtig zo'n Boeddha-beeldje in je tuin? Zo'n leuk figuurtje. En zonder dat je het weet, haal je de afgoden van deze eeuw in je huis. In je tuin, in je leven. Zonder dat men het weet, laat men zich verleiden. En wij hebben dat vaak helemaal niet door. Wat ik de vorige keer ook gezegd heb, zondag. Dat er Jezus had over de overste deze wereld. Deze wereld is niet neutraal gebied. Want we hebben de overste van deze wereld. De overheden en de machten uit de hemelse gewesten die in deze wereld regeren. En zonder dat we het zien, zonder dat we het beet kunnen pakken. Want Paulus zegt ook: we hebben niet te worstelen met vlees en bloed, met iets wat zichtbaar is. Maar er is zoveel verleiding om ons heen. Zoveel verleiding voor onze kinderen. Voor onze jonge mensen, voor ons. Er is zoveel verleiding. Nou, de Jezus zegt: die verleiding die zal zo toenemen. En dan komt het er echt op aan. En vandaar dat hier ook aan het einde staat: wie volhardt. We moeten volharden, we moeten vasthouden. De opdracht van de gemeente van Jezus is: houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Volharden. Nou, verleiding, ik kan er veel meer over vertellen, maar dat doe ik vanavond niet. Ik heb er een heel boekje over geschreven. Maar verleiding is nummer 1. Daar begint er Jezus mee. Tweede, dan heeft hij het over oorlogen, geruchten van oorlogen. Nou, zijn oorlogen er altijd wel geweest? Maar de politieke onrust in deze wereld neemt hand over hand toe. In elk deel van de wereld is politieke onrust. En na de Tweede Wereldoorlog zeiden we tegen elkaar, dat zal nooit meer gebeuren. Maar het is nog nooit zo onrustig geweest als in deze tijd. De politieke onrust is tekenend voor de komst van de Heer Jezus. Ten derde noemt hij hier aardbevingen en hongersnoden in het 8e vers. En omdat daar staat het is het begin der weeën, dan gaat het dus niet om er zijn al altijd aardbevingen en hongersnoden geweest, maar dan gaat het om de frequentie en de heftigheid. En qua frequentie en heftigheid nemen beide toe in de laatste tijd waarin we leven. En voedseldeskundigen en seismologen die geven zonder meer toe dat ze qua heftigheid en frequentie steeds meer toenemen. In toenemende mate hebben we hiermee te maken. 2011 was een recordjaar kostenposten, miljarden die uitgekeerd zijn om de natuurrampen die deze wereld geteisterd hebben. En op allerlei manieren komen de natuurrampen weer terug. Van, ja, lach er maar niet om, maar van grote sprinkhanenplagen in Egypte die Israël bedreigen, tot droogte, extreme droogte, tot extreme kou, tot bosbranden, nou ja, ga zo maar door. En de mislukking van de maïsoogsten, de graanoogsten, we krijgen daar steeds meer mee te maken. Er stond een heel leuk stukje, dus dat is dan wel duidelijk dat wij het ND lezen, maar er stond een heel leuk stukje van een hoogleraar over wat heeft Jozef ons te leren. Het Jozef-principe. Toen het goed ging met de economie, werd de regering in Nederland er verschillende keren op gewezen. Mensen, we moeten het begrotingstekort terugdringen nu het zo goed gaat. Maar toen wilden ze niet. En het principe van Jozef is, als het goed gaat, ga er goed mee om. En maak een buffer. En zorg dat je wat dat betreft met het begrotingstekort op de nullijn komt te staan. Maar het is maar doorgegaan. En nu gaat het slecht en nu kunnen we het niet meer. Dat is natuurlijk een beetje achteraf gedacht. Maar het is heel mooi dat Bijbelse principes heel duidelijk zijn. Bijbelse principes die zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen. En het is heel belangrijk om juist ook in de politiek ons te laten voorlichten door overwinterde Bijbelse principes. Het is alleen maar een zegen voor het volk. Aardbeving en hongersnoden. Het vierde wat je kunt zien, dat is, en dat kun je in vers 9 terugvinden, vers 9, dat er een enorme christenvervolging plaats zal vinden. Mensen die gegezeld worden, mensen die vervolgd worden, mensen die om hun geloof in de gevangenis terechtkomen. En dan zegt de Heer ook in vers 11 zo mooi, als je nou in de gevangenis gegooid wordt, maak je dan niet bezorgd wat je zeggen zult, want in het uur zelf zal de Heilige Geest door je heen spreken. Eigenlijk wordt hiermee bedoeld, ga je nou niet van tevoren zorgen maken voor die beproeving, voor die vervolging, want in het uur zelf zal Gods Geest je dat geven wat je nodig hebt. Corrie ten Boom die zei zo mooi, je hebt je treinkaartje nodig als je in de trein stapt en niet eerder. Ja, niet eerder. Wij willen zo graag van tevoren allerlei voorbereidingen treffen voor die beproevingen, voor die vervolgingen. En de Heer zegt, nee, op het moment zelf zal ik voor je zorgen. Dan ga ik met je mee. En dat vind ik zo mooi dat dat direct daar ook mee in verband gebracht wordt. In vers 9 en in vers 11 wordt dan heel duidelijk gesproken over die vervolging van de gemeente. En broeders en zusters, als je het boek, als je het blad open doors leest, dan blijkt uit het blad open doors dat de vervolging van christenen zeker niet afneemt. Zeker niet minder wordt. Maar in gedeelten waar het vroeger nooit was, ook toeneemt. En landen waar je vroeger nooit over christenvervolging hoorde, heb je nu wel christenvervolging. Ik denk dat het ook alles te maken heeft met de voorbereiding van de antichrist. Want de antichrist zal ook tegen Christus, maar ook tegen christenen en tegen het Joodse volk zijn. En nou, hier staat dat als een teken van de tijd, dat een toename van christenvervolging heeft ook te maken met een teken van de eindtijd. Maar in het midden van deze twee teksten staat vers 10. En dat is ook een teken, want in dat tiende vers staat: en aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. Ik vind het zo typerend dat dat tussen deze twee teksten instaat, tussen deze twee teksten van christenvervolging. Weet je dat er één middel is om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen? Juist door vervolging. Dat lees je al in Handelingen. In Handelingen lees je: en de gemeente werd vervolgd en ze trokken het land door het evangelie verkondigende. Het is Gods middel bij uitstek om alle volkeren juist te bereiken met het evangelie, juist door christenvervolging. Aan de ene kant, christenvervolging maakt een land zelf bereidt een land zelf voor om Christus te aanvaarden. Want er zijn juist heel veel landen waar vervolging is, die rijp zijn voor het evangelie. En tegelijkertijd zie je dat dit als een olievlek over deze hele wereld gaat. En het is zo mooi dat christenvervolging en het verkondigen van het evangelie aan alle volken hier met elkaar gecombineerd wordt. Dat het bij elkaar wordt. Nou, en dan een zesde teken van de tijd wordt gegeven in vers 12. Vers 12, daar zie je de uiteenvalling, heb ik gezegd, de uiteenvalling van het gezin. Hier staat broeders tegen broeders, vaders tegen kinderen, kinderen tegen ouders. Het gezin wat helemaal uit elkaar valt en wat tegen elkaar verdeeld is. Nou, ik denk dat je dat de laatste tijd ook steeds meer gaat ontdekken, dat er door de maatschappelijke verandering steeds meer druk uitgeoefend wordt op de cohesie van het gezin. En dat juist het gezin steeds meer uit elkaar valt door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen. En als laatste, in vers 13, dan staat er: en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. En ik denk dat het daar met name, en ook als je het Matthäus-evangelie erbij opslaat en het Lucas-evangelie, dat het daar met name te maken heeft met het Joodse volk. Het antisemitisme, dat ze door alle volkeren gehaat worden. En nou, dat zijn de zeven tekenen die in het Marcus-evangelie genoemd worden, waarvan de Heer Jezus zegt: deze zijn tekenend voor de komst van de Messias. En natuurlijk leidt dit uiteindelijk tot een climax dat alle volkeren tegen Israël op zullen trekken om tegen Israël te strijden. Armageddon. En dan zal Jezus terugkomen.